Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. We staan aan het begin van onze allerlaatste aflevering van onze mooie pelgrimstocht in Geel en omstreken. In de afgelopen afleveringen mochten we vooral de devotie rond de heilige Dimfna en de heilige Geribernus op het spoor komen. Alsook de zorg die de Gelenaren door die geschiedenis met de heilige Dimfna onlosmakelijk verbonden hebben met hun DNA, namelijk dat voor de geesteszieken. En het is die zorg die ook vandaag de dag nog wordt meegedragen en waar men nog steeds bijzonder grote inzet voor toont. Dat hoorden we ook in de interviews die we mochten hebben met priester Dirk, de pastoor van Geel, die zo vriendelijk was om ons rond te leiden en ons te laten kennismaken met de devotie rond de heilige Dimfna en ze te helpen verspreiden. Onder meer in dit Dimfna-jaar, waar dus ook die omgang zal uitgaan met de relieken van de heilige Dimfna. Wij gaan langzamerhand onze weg een beetje verder zetten, maar gaandeweg wil ik u nog een klein beetje vertellen over hoe dat dan eigenlijk vandaag de dag in zijn werk gaat, de zorg voor de geesteszieken hier in Geel.
Vader God, u kent mijn naam. Maar ik ben nog goed en buiten staan. Mijn groot praat en mijn klein verdriet. Mijn vasthou aan alles wat verschiet. U kent mijn vrezen en mijn hoop. Die pad wat ik zo kavoet door. Die pad hebt u lang al bereid. U maakt die pad gelijk voor mij. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad. Zoekend naar uw boardinghuis.
Moeder God, u kent mijn waan. Mijn ego en mijn recht opstaan. Die draken waarin ik blijf weg. U wijst mij altijd weer die weg.
U hebt mij met uw licht gezien. Die licht strooi ik op iedereen. Net u weet hoe mijn toekomst lijkt. Ik heb niks, u maakt me rijk. Alle pelgrims keer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad. Zoekend naar uw boardinghuis. Oh ja, oh ja, oh ja. alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver komt weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. U kent mijn vrees en mijn hoop, die pad wat ik zo kaal voet loop. Die pad het u lang kan bereiken. U maakt die pad gelijk voor mij.
En zo stappen we dus een eindje verder. Die psychiatrische zorg hier in Geel heeft een bijzonder karakter, omdat dus, dat hoorde u ook van priester Dirk, deze gasten, zoals ze worden genoemd, opgevangen worden in gezinnen. Een model dat uniek is in de wereld, bijna. Ik denk dat het op sommige plaatsen herhaald is. Bij het ene, zeg maar, was het al succesvoller dan bij het andere. Maar hier in Geel werkt het nog steeds ook vandaag. En dus, wanneer we even daar nog naar kijken, dan weten we ondertussen al dat deze traditie begonnen is in de 13e eeuw en zijn wortels kent in het gebeuren rond de heilige Dimfna, die echt beschouwd wordt als de patroonheilige van Geel en voor mensen met geestesziekte. De pelgrims die naar hier kwamen, werden dus soms wel gelabeld, zeg maar, gezien als bezeten of echt gek. Maar ze reisden naar Geel om ook boete te doen. Om ergens verzoening te zoeken met God en met hun situatie. Deze mensen werden voor een deel opgevangen in lokale families en velen van hen zouden uiteindelijk inwoners worden van Geel. Die geschiedenis waren we reeds op het spoor gekomen. Vanaf 1850 zal dit evolueren van een religieus systeem, een religieuze traditie, naar een programma dat meer en meer natuurlijk door de ontwikkeling van de wetenschap en de medische wetenschap in het bijzonder werd gedragen en gecoördineerd door een psychiatrisch centrum. Tussen 1850 en 1960 groeide dit model, deze manier van omgaan met geesteszieken, gestaag, zowel hier als buiten Europa. En vanaf de jaren 60, wanneer ook andere instellingen overal eigenlijk beginnen te verbeteren, zag men dan een daling van het aantal van deze gastgezinnen, maar werd het idee verder gezet op een dynamische wijze, gedragen ook door de lokale gemeenschap. Vandaag de dag zijn er dus zo'n 120-tal gasten die met gastgezinnen samenleven in en rond Geel, en waar dit samenlevingsmodel wordt ontwikkeld en ook wordt verder aangepast natuurlijk naar de noden van de tijd. En we kregen daarbij wat informatie te zien. Bijvoorbeeld zagen we een informatieboekje uit de jaren 1900 met daarop kolonie Geel, met een afbeelding van de heilige Dimfna, maar ook het psychiatrisch hospitaal in de verte. In 1850 zal het Belgisch parlement een wet stemmen voor de mensen die getroffen zijn door geestesziekte. Geel werd daarbij gedefinieerd als een zorggemeenschap, een kolonie. Die werd bestuurd door de staat en gedragen door het psychiatrisch hospitaal. Vandaag de dag zijn de historische gebouwen van dit psychiatrisch hospitaal bedoeld en dienen zij om dagactiviteiten te organiseren en ook als gemeenschapscentrum, het vooruitzicht, waar mensen elkaar ontmoeten en ook samenwerken. En dus dat huidige psychiatrische centrum kent zijn wortels enerzijds in de devotie rond de heilige Dimfna, maar dus vanaf het midden van de 19e eeuw werd dan de basis gelegd voor de uitbouw van de kolonie van Geel. Dat was ook het moment waarop dat de eerste psychiater in de stad kwam wonen en de overheid een aantal regels oplegde. Die voorzagen onder andere in de opdeling van de stad in 3 wijken. Ook het oprichten van een infirmerie met 2 afdelingen, voor mannen en voor vrouwen, en een aantal observatiecellen. De aanstelling van een hoofdgeneesheer-directeur en artsen en de werving van wijkverplegers of sectiewachters. De plichten van de kostgevers werden vastgelegd, als ook het tarief van de onderhoudsgelden. Ook de wijze waarop de plaatsing van de zieken diende te gebeuren, werd door de wetgever omschreven. Het zal dan in de tweede helft van de 19e eeuw zijn dat de kolonie sterk wordt uitgebouwd. Er kwamen enkele beeldbepalende gebouwen, de zorg werd geprofessionaliseerd en het aantal patiënten in pleeggezinnen steeg in die periode tot meer dan 3000. En dat dus in het interbellum tussen de 2 wereldoorlogen. En tot op vandaag is de Geelse gezinsverpleging een unieke woonzorgvorm gebleven, die dus die mooie oplossing biedt voor de, wat men noemt, gestabiliseerde chronische patiënten. Uniek aan de wijze waarop de actoren rond de patiënt samenwerken, het gezin dat de patiënt bijvoorbeeld dus in het hart sluit, als huisgenoot opneemt, wel, de gemeenschap ondersteunt dit en de patiënt krijgt zo een volwaardige plek in het midden van deze gezinnen. Het openbare psychiatrisch zorgcentrum Geel, OPZ, dat voor professionele ondersteuning en begeleiding van patiënt en pleeggezin zorgt, is dus het voortzetten van die eeuwenoude traditie. Sinds het begin van de 21e eeuw loopt er ook een project waarbij kinderen in zorggezinnen worden geplaatst. En die woonzorgvorm wordt gedifferentieerd ingezet op maat van het kind. In de jaren 80 werd de Sano-kliniek opgericht, omdat er in de Kempen nood was aan een psychiatrisch ziekenhuis. De Sano-kliniek en de gezinsverpleging vormden gedurende 2 decennia de 2 grote entiteiten van het OPZ. In 2002 dan werd op vraag van het ministerie van Volksgezondheid een afdeling kinder- en jongerenpsychiatrie in de stijgers gezet. Het OPZ Geel voerde een reorganisatie door naar 3 divisies, volwassenen, ouderen en jongeren, met elk een eigen aanpak op maat van de doelgroep. En het zorgaanbod werd sterk verbreed, met mogelijkheden voor voltijdse of deeltijdse opname, opname- en behandeleenheden, mobiele teams, polyklinische raadplegingen en begeleiding, dagactiviteiten, dagbehandeling, postkuur enzovoort. En dat in samenwerking met de partners participeren ze ook op andere woonvormen dan gezinsverpleging, zoals beschut wonen, PVD Salto en samenwerkingsverbanden met woonzorgcentra in de regio. En het is toch heel bijzonder om te zien dat een hele moderne organisatie zoals het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum hier in Geel eigenlijk de wortels kent in die eeuwenoude traditie, in de devotie rond de heilige Dimfna. Zo, dierbare luisteraars, wij gaan nog een eindje verder wandelen en zo ver hoeven wij niet te gaan. We gaan hier langs de straat Stalpaard richting de 2 boomkes en komen voorbij een stukje oorlogsgeschiedenis En dat heeft allemaal te maken met de Slag van Geel, een van de bloedigste veldslagen van de Tweede Wereldoorlog in deze streken. En dat zal voor ons de inleiding zijn om naar Ten Aard op te gaan. Onze uiteindelijke eindbestemming, de grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Ten Aard. En nadat we de kapel van de Groenenheuvel achter ons hebben gelaten, en wij wandelen een eindje verder in de richting van de Lourdesgrot, dan komen we opnieuw voorbij een oorlogskerkhof. Jawel, u zou het misschien niet onmiddellijk verwachten, zeker als u niet vertrouwd bent, net zoals ik, met de gedetailleerde geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar priester Dirk vertelde me reeds in een voorgesprek dat hier een van de bloedigste slagen van de Kempen heeft plaatsgevonden. Namelijk de Slag om Ten Aard. En dat is ook de plaats waar wij naartoe gaan. Passend in de geschiedenis rond de Slag om Geel. Een slag die grofweg kan worden opgedeeld in twee onderdelen. Een eerste deel van de gevechten die plaatsvonden in Geel aan het Albertkanaal en in het centrum van Geel zelf. Die duurden van 8 tot 12 september. En vanaf de nacht van 13 september trokken de Duitse troepen zich terug achter het Kempisch Kanaal, in het dorpje Ten Aard. En om dit dorp was het dus dat zeer hard werd gevochten tot de uiteindelijke terugtrekking op 23 september. Men heeft dus geprobeerd om met overzetboten dat Kempisch Kanaal over te steken. Dat is gelukt, maar zij werden onmiddellijk tegengehouden door zwaar artillerievuur van de Duitsers vanuit onder andere de vlakstelling Langenberg in Lichtaard. Op Ten Aard. En dus hevige weerstand van de infanterie, waardoor men de bruggenhoofden niet kon uitbreiden. In het begin leek het er nog op dat de geallieerden zouden doorbreken en er waren reeds zware verliezen geleden. Zodoende werd hals over kop besloten extra troepen aan te voeren. Het is dus op 14 september 1944... dat de 15e Schotse infanteriedivisie erin slaagt om het Kempisch Kanaal Bocholt Herentals over te steken en in de dorpskom van Ten Aard een klein bruggenhoofd te vormen. Maar de Duitsers die vernietigden elke brug die de Schotten over het kanaal sloegen en de weilanden in de buurt zetten ze onder water. Zodoende werd de Slag om Geel dus voortgezet in Ten Aard. Een gehucht waar we zo meteen naartoe gaan, want daar is ook de locatie van de Lourdesgrot terug te vinden. 9 dagen en nachten werd er zeer hevig gevochten en betekende ook eigenlijk de volledige vernietiging van het dorp. Het geallieerde bruggenhoofd hield maar net stand en elke vooruitgang die de Schotten boekten, sloegen de Duitsers terug. Onophoudelijk waren er artilleriebeschietingen en lijf-aan-lijf gevechten. De Britse opperbevelhebber, de veldmaarschalk Bernard Montgomery, kwam de divisie op 15 september moed inspreken en onderscheidingen uitdelen. De gevechten in Ten Aard gingen namelijk deel uitmaken van operatie Market Garden, een groot offensief richting Arnhem in Nederland. En de Schotten moesten daarbij de linkerflank afdekken. De gevechten in Ten Aard gingen verder. En omdat de Schotten er niet in sloegen om het bruggenhoofd te breken, kregen ze het bevel om zich terug te trekken. Ze deden dat in de nacht van 20 op 21 september. Maar een dag later waren ook de Duitsers weg om posities verder noordelijk in te nemen. Ten Aard echter bleef verwoest achter. Van de 300 huizen waren er zowat 100 uitgebrand, vernield of zwaar beschadigd. En de verliezen aan beide zijden lagen hoog. De 15e Schotse divisie telde 112 doden,
644 gewonden en 158 vermisten. Ook zijn er 25 burgerslachtoffers gevallen in de slag om Geel en in het bijzonder dus het deel de slag ten Aard. Ja, wanneer men Vlaanderen doorkruist, dan komt men eigenlijk op heel veel plaatsen deze oorlogskerkhoven tegen. En het gaat dus over begraafplaatsen waar soldaten die hun leven hebben gegeven, vaak jonge mensen, die hun leven hebben gegeven voor vrede en vrijheid, gestorven zijn in een vreemd land om ons te komen bevrijden en dus hier hun laatste rustplaats hebben gekregen. Vaak is het ook zo dat de graven verzorgd worden door een hele groep van vrijwilligers die dan een graf adopteren om er zorg voor te dragen. Of natuurlijk de organisatie die daar officieel voor verantwoordelijk is, die ervoor zorgt dat de begraafplaatsen er altijd netjes en bij liggen. Dat is het laatste eigenlijk wat we nog kunnen doen voor dankbaarheid aan deze jonge mensen die hun leven hebben gegeven. Zo, dierbare medepelgrims, we gaan verder op onze weg. Goede 6 kilometer dus, en die liggen nog voor ons. Waar we zullen bidden voor alle intenties.
Thank you.
Nu, toen we een klein beetje onderzoek deden naar die slag van Geel, toen kwamen we op het spoor van zuster Ludwina. En dat dankzij het genealogisch onderzoek van de families Leys, Leeuws, Aarts en Van Herk. En die hebben een eigen website en daar is die informatie dus terug te vinden. We weten al dat die slag om Geel dus een gevecht was tussen Britse en Duitse troepen in de Tweede Wereldoorlog. Speelde zich af van 8 tot 12 september 1944 in het centrum en van 13 tot 23 september aan het kanaal in Ten Aard. Het was veruit dus de meest bloedige en zware veldslag tijdens de bevrijding van België, met 4.500 doden, gewonden en krijgsgevangenen. En niet minder dan 130 burgerdoden. In een brief aan de medezusters in Antwerpen vernemen wij hoe de kloosterzusters samen met zuster Ludwina en haar jongere broer en zus, Mil en Josefa, deze veldslag hebben beleefd. Nu, wie was zuster Ludwina? Zij was de oudste dochter van Jeff en Roos van de Ploeg. En ze werd op jonge leeftijd reeds aangetrokken tot het kloosterleven. En trad, toen ze 22 jaar was, op maandag 1 februari 1932 in het klooster bij de zusters Augustinessen in het Sint-Elisabeth-gasthuis van Geel. Ze koos als kloosternaam Ludwina. En vanaf dan was ze voor iedereen zuster Ludwina of tante Nonneke, behalve voor haar broers en zusters, die het altijd bleven hebben over ons Marie. Ze werd ingekleed op 6 september 1932 en legde haar geloften af op 12 september 1933. Eeuwige geloften op 14 september 1936. Na haar inkleding zal ze de zorg krijgen over de boerderij van het gasthuis. Na 3 jaar werd ze overgeplaatst naar het Sint-Barbara rusthuis naast de kerk van Herselt. En in 1940 keerde ze terug naar Geel. Ditmaal naar het oude gasthuis en later naar het moederhuis. Uiteindelijk zal ze verhuizen naar het nieuwe rusthuis Sint-Barbara in de Dieperstraat in Herselt. En dat tuinieren bij de familie Aarts in het bloed zat, kon ze niet ontkennen. In het rusthuis had ze een kleine serre waar ze stevast bezig was met het zaaien, stekken en verpotten van bloemen en planten. Wanneer ze ergens werd uitgenodigd, had ze dan ook regelmatig een bloemetje uit de eigen serre bij. Ze was nog jaren actief, hielp er dagelijks de bejaarden verzorgen en stak een hand toe in de keuken, zusters die van aanpakken weten. En wanneer je haar ging bezoeken in Herselt, kreeg je na de koffie en boterhammen met hesp stevast een rondleiding langs de kamers van de oude menskes, zoals hij ze altijd noemde. Uiteindelijk is ze onverwacht overleden, een maand na haar 70 jaar kloosterjubileum, op de leeftijd van 92 jaar. En op deze wijze willen we toch een klein beetje haar in de bloemetjes zetten, alvorens we even samen met u allen in haar brief zullen lezen. We horen zuster Ludwina. Goede zusters, God zij dank, de zusters zijn ongedeerd gebleven. Ik hoop met deze brief uw onrust een beetje te komen stillen, want gij zult al dikwijls horen klappen hebben en misschien in de gazet wel gelezen hebben over het bloedbad van Geel. Ik zal beginnen te vertellen, vanaf vrijdags, toen de verschrikkelijke oorlog over Geel is losgebarsten. Vrijdag 8 september, in de vroege morgen, was het al volop gedonder van de kanonnen. Onder het gebrul van de kanonnen had er in onze kapel een plechtige kleding en professie plaats. Anders een dag van vreugde en feest, en nu? Zaterdags was het al veel erger. In de namiddag brachten ze al gekwetsten. De doktoors en zusters zijn toen 3 keren uit de operatiezaal moeten gaan lopen, daar de stukken scrapnels op het terras vielen. Tegen de avond zegden de doktoors dat we met al de zieken naar de kelders moesten, want dat het die nacht niet pluis zou zijn. Je kunt wel denken wat het was voor zoveel zieken een plaatsje te vinden. Het was een gesleur van matrassen, zetels en stoelen, en dan het gekerm 's nachts. De zusters hadden hun matrassen naar de grote refter gedragen en hadden daar vrijdag en zaterdagnacht doorgebracht. Zondags met veel schrik de mis gehoord. En dan, zondagmiddag, de gordijnen van het drama voorgoed open te schuiven. 11:45 waren we naar de kapel gegaan. Ze schoten toch zo hard dat moeder den Engel des Heeren al een paar minuutjes vroeger bidde. En dan zijn we naar het werkhuis gegaan. We hadden nog maar juist de soep uit toen de eerste obus in de grote refter ontplofte. Als in een schreeuw liepen we allen tegelijk de kelder in. Deen riep, het brandt! Tante riep op zuster Lucie, een oude zuster van 86 jaar die daar op de sofa lag. De zusters hebben zuster Lucie er op de tast moeten uithalen, want ge zaagt geen steek voor uw ogen van stof en den damp. Een uur daarna vroegen we ons af, is zuster Lucie gekwetst? Ja of nee? Oh, godzijdank, ze had niets. Toen we in de kelder waren, meenden wij toch allen dat onze laatste uur geslagen was. We hingen opeen van de schrik. En de schrik steeg ten top toen de mensen vanuit de kelder daarneven naar ons kwamen gekropen en riepen de kalk valt van het plafond van de kelder. Als we ooit een gemeende akte van berouw hebben gelezen, dan is het toch wel toen geweest. We hoorden vanuit de kelder het gefluit van de kanonballen die naar Deen achter donder of op ons gasthuis te neerkwam en ontplofte. We hoorden de muren en het glas boven onze kop vallen. Dat eerste bombardement heeft ruim 2 volle uren geduurd, zonder tussenpozen. En dan kalmeerde het wat. En meneer Pastoor, die in een andere kelder geweest was, kwam al gauw zien of dat er geen doden of gekwetsten waren. En dan kwam er al nieuws van het ziekenhuis, geen gekwetsten. Dan kwam er nieuws van het Pekeshuis, maar gauw Jos Boeks ligt op sterven. Dus gun het schieten in gauw daar gaan helpen. De brave man had een scrapnel in de schedel. Is een paar dagen later overleden. Nogmaals nieuws, Janneke Kools ligt aan lijzen gekwetst. Och, dat was toch niet erg. En toen Diedver ook al eens de kop buiten steken om te gaan zien wat er gebeurd was. Niemand kon de puinen aanzien zonder te wenen. De eerste obus is door de muur van de stenen zolder gegaan en dan op de cel van een zuster terechtgekomen. Zo op den dormter. En daar ontploft. En dan in de refter aangekomen, plafond kapot. Veel gedoe links en rechts, geslagen in die kostelijke kassen en deuren en matrassen die er lagen. Boven den dormter en de cellen bijna helemaal kapot. De logeerkamer helemaal vernield. Niets meer te vinden van bed of lavabo. En de dekens hangen helemaal kapot boven in tak. Ons kapel is gespaard, behalve de ruiten. Anders is er geen 1 kamer op het gasthuis die niet geschonden is. De nieuwe kamers voor geopereerden waren nog maar pas af. En nu ligt alles in stukken met de operatiezaal en is niets meer gebruiksklaar. Pekeshuis, behalve de zaal van het vrouwvolk, zal helemaal moeten afgebroken en heropgebouwd worden. Meneer Pastoor, zijn huis is ook helemaal vernield. Daarbij 10 Duitsers in zijn huis, die alles wat hun kon dienen hebben meegenomen en onder een buik goed gevuld daar. Er is geen kas of potteke dat niet opengebroken is. De koeien in de stal zijn als bij wonder aan de dood ontsnapt. Dak kapot, grote gaten in de muur achter de koeien. Er is maar één koe die een stukje schrapnel in haar been heeft. De laatste dagen hebben de Duitsers ook een paard en de kar meegenomen. En dan hebben ze op het ziekenhuis hun handen vol gekregen van de vroege morgen tot de late avond, voortdurend gekwetsten en doden. De dode Duitsers hebben ze met de kar aan het lijkhuis omgestoten. Het lijden van die mensen, die miseries die wij toen gezien hebben, het is in geen woorden om te zetten. Vrijdags werden er 48 burgers officieel begraven, waaronder meneer Kaars, een professor van het college, die niet meer kennelijk was. Alles bijeen in geel, 101 doden. En nu hebben ze een deel van die gekwetsten naar Mechelen en Mol gevoerd, daar het groot deel van ons gasthuis helemaal plat ligt. Dat ergste heeft geduurd tot dinsdagavond. Maandag en dinsdag heeft men ook in de kelder gegeten. Het eten werd tussen het schieten en met gouden greet gemaakt, maar je kunt wel denken dat de honger niet groot was. En dan weer klonk op dinsdagavond in ene keer Sint-Dimta-kerk staat in brand. Het was rond 7:00. De schrik die meneer pastoor, moeder en zusters toen uitgestaan hebben, dat is niet te beschrijven. De wind vlak op ons en al de gensters recht op het gasthuis. En het dak van de stal en de schuur lag open. Met voortdurend water te gieten op de schelft hebben we godzijdank het kunnen tegenhouden. Gelukkiglijk was het moederhuis gespaard gebleven, behalve de ruiten. En dan zijn we met de koeien en met al hetgeen er nog te redden viel naar het moederhuis gevlucht. De nof was toen goed afgesloten. Van de Sint-Dimna-kerk is het dak helemaal afgebrand. De sacristie helemaal uitgebrand. Ze doen er mis in de scholen. En terwijl de kerk volop stond te branden, stonden de Duitsers er in de venster van meneer pastoor zijn huis maar toe mee te lachen. 4 gewapende soldaten gingen rond de kerk. Hadden de mens durven wagen naar de kerk te gaan, ze hadden hen zeker neergeschoten. Na dat hevig bombardement van de zondag hadden de Engelsen geel ingenomen. Oh, we waren toch zo blij. Maar die blijdschap duurde niet lang. Maandag en dinsdag waren de Duitsers terug baas. Onverwacht waren de Engelsen terug, zondagsmorgens. Maar de strijd was nog hevig. We hebben hier 14 dagen in gevaar verkeerd en ook 14 dagen in de kelder geslapen. Wat waren we allen blij als we terug op ons bed konden slapen. Dicht bij het gasthuis stonden zomaar 80 kanonnen van het zwaarste kaliber. En dat gebulder deed horen en zien vergaan hoe dikwijls dat we uit de kapel of ergens anders de kelder in gevlucht zijn, ik weet het niet meer. We zien hier alle ras van volk, Engelsen, Amerikanen, Canadeërs. Er zijn samen 53 obussen op en rond het gasthuis gevallen en ontploft. Onze hof heeft het ook duur moeten bekopen. De bomen die zulke rijke oogst beloofden, zijn totaal vernield. 1 boom van de ganse hof is ongedeerd gebleven. En met al het ongeluk hebben we eigenlijk nog veel geluk gehad. Want dat dat 's nachts moeten gebeuren, dan had er zeker dode en gekwetste zusters geweest. Want de matrassen die in de refter lagen, waar de zusters al 2 nachten doorgebracht hadden, waren bijna allemaal kapot. De stukken ijzer zaten er nog in. En hadden we moeten afbranden, dan hadden we niets meer gehad. Echt, we mogen onze lieve Heer bedanken dat er niet meer slachtoffers van het gasthuis gevallen zijn. Die 14 dagen zouden we toch onnozel geworden zijn van dat gedaver van die auto's. Het was of de muren van ons huis zouden ingestort hebben. En daarbij dat geronk van die vliegmachinen, dat horen en zien verging. Nu nog trekken er alle dagen helder karavanenvliegers over. We slapen nog steeds in de kelder. 'S nachts zijn er wel een paar die gaan zien zijn in het klooster en zo het huis wat bewaken. We hebben wat meegemaakt. Laat ons hopen dat het ergste voorbij is.
En om te eindigen wil ik ook nog een welgemeende dank brengen aan priester Verwaast, welke de gasthuiszusters in die bange, droevige, verschrikkelijke dagen en uren van de bevrijding met raad en daad heeft bijgestaan. Wij hopen u beiden in het kort terug te zien. Vele groeten van moeder Overste en alle zusters. En zo, dierbare luisteraars, gaan wij verder wandelen van het kerkhof en de geschiedenis van zuster Ludwina. Dat nemen we natuurlijk ook mee op onze weg. Van Twee Bomekes gaan we naar Eegden en lopen zo in de richting van Ten Aard. Van Eegden gaat het over in de Ossenstraat naar de Haverstraat en zo opnieuw richting het noorden via Galven en Hatschot. Zo komen we uiteindelijk terecht in Dommeleer, de Heibloemwijk, op naar de Velodroomstraat. En zo naderen wij dan langzamerhand wat groener gebied. We gaan langs Koppeleershoeven en komen zo op de Dokter van de Perrestraat terecht, richting het kanaal. Dat steken we over en zo komen we terecht in Ten Aard. Ook daar treffen we een oorlogsmonument aan dat opnieuw diezelfde geschiedenis in herinnering brengt. En komen wij zo in een hofken van onze lieve vrouw. En aan de Lourdesgrot die men hier terug kan vinden.
Oh.
Zodoende zijn we dus ondertussen aangekomen in Ten Aard, bij de grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. En u hoort het misschien te midden van het drukke verkeer, te midden van het drukke dagdagelijkse bestaan van vele mensen, is er hier toch een plek van gebed. Heel veel stilte zal je hier misschien niet onmiddellijk vinden. Maar het is juist het voorbijgaande verkeer die er ons aan herinnert dat vele mensen en wij zelf ook gebed nodig hebben. En zoals we eerder hebben gezegd op onze pelgrimstocht, vooral de bedoeling was om de geesteszieken, mensen die geconfronteerd worden met geliefden die geestesziek zijn en die hun intenties hebben toevertrouwd aan de heilige Dimfna, om die ook mee te nemen naar hier. 11 februari, de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, is tevens de wereldgebedsdag voor de zieken. De paus schrijft ook altijd ter gelegenheid daarvan een mooie boodschap, die hebben we ook al kunnen brengen in Radio Vaticaan. En we hebben het gehoord, priester Dirk heeft erover verteld en ook in de geschiedkundige vertelling van de geschiedenis rond de heilige Dimfna en de zorg die men heeft en had voor de geesteszieken, dat vanuit een relatie met Christus wij op een bepaalde manier naar ziekte kijken, op een bepaalde manier met zieken omgaan. En eigenlijk zijn we als mensen geroepen om heel in het bijzonder altijd zorg te dragen voor onze zieken. En soms is dat in hele kleine dingen, zoals hier naar een kleine Lourdesgrot komen, op de grond waar trouwens veel soldaten hun leven verloren hebben. Dat hebben we al gehoord toen we het militaire kerkhof in Geel hebben bezocht. Wel, al deze indrukken, al deze intenties nemen wij mee in ons gebed hier bij Onze Lieve Vrouw. Deze grot trouwens is uiteraard gemaakt naar beeld en gelijkenis van de grot van Massabielle in Lourdes. Die kwam er door toedoen van eerwaarde heer Jan Hendrik Nuyens. En dat was de tweede pastoor van Ten Aard van 1879 tot 1887. En in 1879 kocht hij van zijn eigen geld van Emmanuel Nissens, een zeer welgestelde heer uit Leuven, die het jacht- en lusthuis van koning Leopold I op Ten Aard gekocht had, met een aanzienlijk stuk grond erbij, dus een stuk grond in het centrum van de Nieuwe Aard. En in 1880 begon een Arendonkse metser in opdracht van de pastoor met de bouw van een replica van de grot van Lourdes. Rond werd een park aangelegd met eiken, beuken, epikeas, lork en schaarhout. In juli 1881 werd de grot plechtig ingewijd in aanwezigheid van 1500 bedevaarders uit Geel en omgeving. Deze plaats zou uitgroeien tot wat men noemde het Kempische Lourdes en trok een massa volk. In 1887 werd de pastoor overgeplaatst naar Strombeek. De grot bleef voorlopig zijn eigendom, maar in 1900 schonk hij het uiteindelijk aan de parochie. Onder pastoor Gils groeide de volkstoeloop naar de grot bestendig aan, met als belangrijkste dagen de derde zondag van iedere maand, vooral die van de maanden mei en juli. In 1934 werd de baan Turnhout-Diest vernieuwd en de oude draaibrug op Ten Aard werd vervangen door een vaste hoge brug waar we daarnet over gegaan zijn. Om de oprit naar de nieuwe brug te kunnen aanleggen, moest het oorspronkelijke tracé van de weg gewijzigd worden. Jammer genoeg werd van het grotperk 10,23 are onteigend, zodat er van het vroegere terrein vandaag de dag nog 53,65 are overblijft. Ook heel bijzonder is dat bovenop de grot eigenlijk twee bomen groeien. En dat er zeker ook gebeden wordt, dat is heel duidelijk, want ook hier staan weer noveenkaarsen te branden. Met een dankplaat aan Onze Lieve Vrouw Grot ten Aard uit 1922 bijvoorbeeld, dat we hier kunnen zien. Laten wij samen het gebed bidden dat hier aan de grot geplaatst is en dat vele mensen hier ongetwijfeld al hebben gebeden. Tot besluit van onze mooie pelgrimstocht in geel richting de grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes hier in Ten Aard. Lieve vrouwke van Ten Aard, onder hoge koele bomen woont gij in de grijze grot en gij helpt al die daar komen en bemoedert ze bij God. Zie, gij weet in ieder huisje, elke vreugde, elk verdriet, en gij deelt in ieder kruisje dat gij bij uw mensen ziet. Lieve vrouwke van Ten Aard, och, wij zijn zo vol van zorgen, als gij helpt en ons bewaart, zijn wij rustig en geborgen. Lieve vrouwke van de grot, breng ons allen eens bij God. Onder hoge koele bomen, waar gij op ons waakt en wacht, ruist de rozenkrans der vromen, branden kaarsen dag en nacht. Stille moeders komen klagen, brengen daar hun zorg en leed, en gij helpt hun kruisje dragen, al hun kommer die gij weet. Onder hoge koele bomen, lieve vrouwke van Ten Aard, blijven wij om bijstand komen voor ons huis en onze haard. Zie ons simpel, vroom vertrouwen, is nooit onverhoord geweest, want die goede lieve vrouwe troost wie droef is en geneest. Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Heilige Maagd Maria, Moeder van God, wij zijn tot u gekomen met al onze intenties, met al onze zorgen, sommigen van ons met onze ziekte, in lichaam, in geest, anderen geliefden die geconfronteerd worden met ziekte. Wij vragen u, o Heilige Maagd Maria, ontferm u met uw moederlijke zorgen over al deze mensen en verhoor hun gebed. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van onze pelgrimstocht hier in Geel en omstreken. Heel dankbaar dat u helemaal bent meegewandeld tot in Ten Aard. Van hieruit keren wij terug naar huis en maken we ons klaar voor een gloednieuwe pelgrimstocht. Van harte dank voor het meewandelen, voor uw gebed en uw gezelschap. En graag tot een volgende keer.